Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is een podcast van De Telegraaf. In het land van Wierduk, met Robert Ophorst.
Donderdag 11 juni 2020. Mijn naam is Robert Ophorst en aan de andere kant van de lijn staat weer te trappelen in de ring. Wierduk. Wiert, goeiedag.
Hey Robert, hallo. Goedemorgen.
Ja, we hebben nog even contact gelegd op afstand, want jij bent ook heel erg druk met allerlei andere verhalen. We hebben ook een volle uitzending. We gaan het hebben over Black Lives Matter. Wat willen ze? Wat zit er nou precies achter en wat staat ons nog te wachten? We gaan het hebben over de beelden van de beelden die omver worden getrokken op veel plekken in de wereld. En we sluiten ook nog af met een verhaal van jou. Jou in Nederland, dat ook vanochtend in de krant stond, dat eigenlijk gaat het beter dan ooit met ons Nederlanders.
Ja, Daar komen we, een positief verhaal.
Precies, een positief verhaal om af te sluiten. Daar komen we straks op. Laten we eerst even beginnen met misschien wat minder positieve dingen. Of althans, ik sprak jou van de week en toen waren we bezig met een verhaal ook voor de krant over waarom die wat er in Amerika gebeurd is met George Floyd en de protesten die dat gevolg heeft gehad. Waarom dat ook zoveel navolging krijgt in andere delen van de wereld. En ook in Nederland, tot aan Zeeland aan toe stonden ze te demonstreren.
Precies.
Jij klonk niet heel erg verbaasd dat we dit nu zien. Klopt dat?
Ja, dat klopt. En dat heeft ermee te maken dat ik dit onderwerp al een tijd, een aantal jaren eigenlijk redelijk goed volg. En ook mensen volgen die het nog veel beter volgen dan ik. En daaraan zie je dat, en dan had je dit eigenlijk al kunnen zien aankomen, omdat dit een soort ook een ideologische golf is die over ons heen spoelt. En heel veel mensen die beseffen dat niet. Heel veel mensen ook die zo meegaan nu in die klachten van Black Lives Matter en andere organisaties, hè, die dit antiracisme op de agenda willen zetten, die gaan hierin mee. En dat is ook misschien wel logisch, omdat zij denken dat is toch een goede zaak als je je inzet tegen racisme. Hè? Dat is ook logisch, want wie wil nou racist zijn? Niemand, geen enkel weldenkend mens wil racist zijn of is voor racisme. Maar dan vergeten ze dat achter deze hele manifestatie een ideologie schuil gaat. Mm-hmm. En het is tijd om dat eens goed op de agenda te zetten. Dat kan niet zo makkelijk in de krant. Maar in de podcast hebben we wat meer tijd. Dus dan kunnen we het dus goed uitleggen aan de mensen wat dat nou is. En dat is een ideologie die is ontstaan op de Amerikaanse universiteiten. En dat is de Critical Race Theory. En die gaat dus eigenlijk in de kern erover dat onze westerse samenlevingen worden beheerst door het begrip whiteness. En door white supremacy, dus witte suprematie. Mm-hmm. En die white supremacy, die beheerst alles. Die beheerst niet alleen maar het denken over rassen, dus over relaties tussen mensen van verschillende kleur, laten we het zo zeggen. Maar dat whiteness is eigenlijk de kern van de suprematie van blanke mensen over alles. Dus ons hele systeem, onze hele economie, onze cultuur, onze media, onze literatuur, onze taal ook, staat in dienst van die witte suprematie. Omdat deze mensen die deze ideologie hebben uitgewerkt, die denken in termen van macht. Elke relatie die mensen onderhouden is een machtsrelatie. En ons hele systeem, en daarom is het zo gevaarlijk om niet te begrijpen wat hier nu gaande is, ons hele westerse kapitalistische systeem is ingericht op het in stand houden van die witte suprematie.
Dat is die theorie.
Dat is die theorie. En die gaat zover. En dat is dus natuurlijk onderdrukkend voor mensen, hè, van een andere kleur, voor minderheden. Daarom is er ook de laatste jaren zo ontzettend veel aandacht voor minderheden. Want het wordt allemaal gevoed vanuit die universiteiten. Ook Nederlandse universiteiten, maar ook in Frankrijk en Duitsland en elders, waar docenten dit type denken, die critical race theory en identiteitsdenken, identity politics, die hebben dit overgenomen en die onderwijzen dit dus ook gewoon aan hun studenten. En daarom is het ook zo dat deze betogingen, die in essentie natuurlijk Amerikaanse demonstraties waren vanwege die moord, zo ziet het er althans uit, op George Floyd, dat die zo makkelijk kunnen overwaaien naar het Westen en ook naar Nederland, omdat eigenlijk stond alles hier al klaar. Het hele project stond eigenlijk al in de stijgers, gevoed vanuit de universiteiten en de hogescholen, hè, zoals in Holland en zo ook, maar ook heel veel media. In de media, vooral columnisten in de media, die zijn de laatste jaren helemaal meegegaan in dit discours. Het meest extreme voorbeeld hiervan is natuurlijk die partij Bijeen van Sylvana Simons, waarvan heel veel mensen denken, ja, dat is maar een splinterpartijtje in de Amsterdamse Raad, hè, daar moeten we ons helemaal niks van aantrekken. Maar zij vertegenwoordigt dit type denken dat veel verder verbreid is dan alleen haar partij. En dat is wat we nu zien. Hè. Je ziet nu dat alles is voorbereid op groepen als Kick-Out Zwarte Piet en allerlei daaromheen. Satellietorganisaties die daaromheen cirkelen, die ook heel veel subsidie krijgen. Een partijtje als Bijeen, maar ook, je ziet nu ook partijen als NIDA en zo, die springen dan ook op die bandwagon, omdat ze hetzelfde doel uiteindelijk hebben, dat is dat breken van die witte suprematie. En het gevaar ervan is, en dat zie je nu, dat is dat uiteindelijk dit ook zich gaat keren tegen de democratie en tegen de rechtsstaat. Omdat deze mensen zeggen, ja maar, hè, net als vroeger de mensen in de jaren 60 die demonstreerden, die zeiden, jullie rechtsstaat is de onze niet, dat zeggen deze mensen in feite ook. Zij zeggen, jullie rechtsstaat is een vehikel om die witte suprematie in stand te houden. En wat nou het meest gevaarlijke hieraan is, is dat zij niet klasse als een onderscheidend principe hebben, maar ras. Mm-hmm. En in die zin, en dat heb ik van Jason Wolters overgenomen. Jason Wolters die houdt zich hier heel erg mee bezig. Hè. Hij is zelf natuurlijk radicaal geweest, hij zat bij die Hofstadgroep, maar hij heeft een soort van boete gedaan en hij is nu onderzoeker en hij is heel obsessief met dit thema bezig ook. Jason Wolters die zegt, omdat dit een rassige kwestie is, een rassenideologie, is het niet extreem links, maar is het eigenlijk extreem rechts. En daar is wat voor te zeggen. En het gevaarlijke hier is natuurlijk, kijk, de normale linkse ideologie, hè, op zijn meest extreme, zeg maar, is de marxistische theorie van de klassenstrijd. Maar zij maken er een rassenstrijd van.
Ja, want alles wordt teruggebracht tot je huidskleur. Je bent,
alles wordt teruggebracht op jouw huidskleur. Als jij blank bent, als je blank als witte wordt geboren, daarom gebruiken ze ook het gepolitiseerde woord term wit en niet blank. Want wit, white, komt uit die ideologie. En daarom moeten wij ook altijd zeggen, wij dan, vind ik, wij critici hiervan, gebruik niet die term wit, want dan maak je jezelf onderdeel van dat politieke verhaal, dat politieke discours, zoals het heet. Gebruik gewoon de term blank, die veel neutraler is. Maar goed, wat zij dus zeggen is, je wordt als witte geboren, witte man of vrouw, dus ben jij racistisch. Mm-hmm. Want jij bent als witte deel van die white supremacy, van die whiteness. En je kunt pas... Als je boete hebt gedaan, en dat zie je nu ook, al die mensen die op de knieën gaan, al die mensen die de voeten gaan wassen of de voeten gaan kussen van zwarte mensen, al die blanke mensen die dat doen, die doen boete. Wat ze zeggen, pas als je boete doet en achteraan schuift in de rij, zoals in Groningen ook moest bij een demonstratie, hè, je ziet het voor je ogen gebeuren. Hè. In Groningen werd gezegd, blanken moeten achteraan sluiten. Dat komt vanuit deze ideologie. De blanken moeten hun mond houden. Pas als zij boete hebben gedaan, als ze achteraan hebben gesloten in de rij, als ze cursussen hebben gedaan, dat is ook precies wat Kick-Out Zwarte Piet en zo willen. Je moet cursussen doen, antiracisme cursussen. Pas als je die cursussen hebt afgesloten, dan kun je eindelijk verlost van die erfzonde van jouw racisme, misschien deel gaan nemen aan een geheel nieuwe maatschappij, een geheel nieuw geordende samenleving, waar ook alle beelden bijvoorbeeld, dat zien we ook voor onze ogen gebeuren, waar alle beelden die nog verwijzen naar die witte suprematie zijn neergehaald. Dus hè, Jan-Pieter Soenkoen moet weg, daar begint het mee. De grootste slavendrijver, hè, genocidepleger, die moet weg. Maar het gaat eindigen met ook de beelden van Piet Hein, de beelden van Michiel de Ruiter. Uiteindelijk zal ook Willem van Oranje worden neergehaald. Het moet allemaal weg. Het is een hele destructieve ideologie. En het constructieve element daarin heb ik nog niet weten te ontdekken. Ik zie het niet, ik zie alleen maar deconstructie. En het grappige is dat deconstructie, en nou wordt het even ingewikkeld, is ook een kernbegrip in de postmoderne filosofie. Ja, sorry mensen. Het deconstrueren van taal, het deconstrueren van ideologieën, het deconstrueren van cultuur en literatuur is een kernbegrip. En wat wij hier nu zien is dit postmoderne kernbegrip van deconstructie gaat samen met die rassenideologie. En het is een verschrikkelijk giftige en explosieve mix. En we zien voor onze ogen nu, hè, met al dat geweld en die beeldenstormen en zo, zien we precies wat de potentie, de destructieve potentie daarvan is. En daarom is het tijd, vond ik, om dit eens goed aan de mensen uit te leggen. En ik hoop dat onze politici en ook die media, die al deze mensen maar gewoon podia geven en hen vetteren en op hun knieën liggen voor deze mensen, dat ze eens gaan begrijpen waar de taal die deze activisten gebruiken en de doelen die zij voor ogen hebben en die ze ook gewoon letterlijk uitspreken, blanken ga achter in de rij staan, dat ze die eens op waarde weten te schatten. En dat ze begrijpen van, dit kan eigenlijk helemaal niet. Als jij zou zeggen, zwarte ga eens achter in de rij staan, dan word je veroordeeld vanwege racisme. En terecht. Maar je kunt dus blijkbaar tegenwoordig wel zeggen, jij witte ga eens achter in de rij staan. Hoe kan het dat wij dit opeens normaal zijn gaan vinden? Dat kan alleen maar doordat de media en de politieke klasse en de instituties en de scholen en noem maar op zich zijn gaan voegen naar deze ideologie uit angst om racistisch te worden genoemd. Ja, sorry hoor, daar kunnen we niet in mee blijven gaan. Er moet ook eens een tegengeluid klinken. Racisme is verwerpelijk in elke vorm en in elk opzicht, maar het moet niet zo zijn dat een hele samenleving zich opeens begint te buigen naar dit soort extremistische ideologieën, want op een andere manier kan dat niet geduid worden.
Ja, maar heb je het idee dat tegengeluid dat ook weerklank vindt? Of je kan me ook voorstellen, als ik zelf kijk naar sociale media, dat je toch weer ziet dat mensen zich heel erg aan het ingraven zijn in hun eigen schuttersputjes, zeg maar. Dus dat eigenlijk de polarisatie misschien alleen maar toeneemt.
Ja, klopt. Nou ja, kijk, toen ik jong was, had je allerlei verschillende gekleurde media. En klonken, bijvoorbeeld destijds, dat is nog een beetje voor mijn tijd, maar rond de Vietnamoorlog bijvoorbeeld was natuurlijk een heel heftig debat in de jaren 70. En dan had je gewoon verschillend gekleurde media die verschillende kanten van die medaille lieten zien. Dus linkse media die het opnamen voor de demonstranten, rechtse media die het dan opnamen voor het Amerikaanse establishment en het Amerikaanse ingrijpen daar in Azië. Het probleem nu is dat die media die de moed hebben om dit soort ontwikkelingen te bekritiseren en van een afstand te bekijken, ja, die zijn er nauwelijks meer. Je ziet bij de talkshows, talkshows zoals Dit is M of Op 1 of Bo, ja, die tafels die zitten vol met activisten. En er zit nooit meer de laatste weken iemand aan tafel die ook enige kritiek heeft of met enige afstand dit fenomeen probeert te duiden. En in de kranten en de tijdschriften zie je het ook nauwelijks meer. Dus het is een soort mono-opinielandschap geworden, waar één opinie heerst. En die opinie is bijna religieus geworden. Hè? Je ziet het ook in die merkwaardige aanbidding van die blanke mensen die op hun knieën gaan en die dan notabene letterlijk de voeten gaan wassen van zwarte activisten. Dat komt gewoon uit, hè? Dat deed Christus. Hè? Dus het is een soort religie, seculiere religie geworden, dit antiracisme. Er is moed voor nodig om dat van enige afstand te bekijken en ook kritiek te durven leveren. En de meeste opiniemakers, commentatoren en zo, ja, die blijken dit toch niet daar niet toe bereid te zijn. Alleen is het in Nederland altijd wel zo van dat uiteindelijk mensen denken, ja, dat moet ook niet gekker worden. Er is ook nog zoiets als gezond verstand en we moeten wel met z'n allen verder. Mm-hmm. Het is een consensusland en het kan niet zo zijn, en ik hoop ook dat dat zo is, dat uiteindelijk zeg maar de meest waanzinnige elementen uit dit soort denken zullen triomferen. Ik hoop dat de verstandige elementen, zodat iedereen zich wat bewuster wordt van dat er inderdaad iets zo sprake is, hè, dat er inderdaad sprake is van discriminatie op de arbeidsmarkt en andere vormen van discriminatie vooral, hè, dat die aangepakt moeten worden en dat dat gewoon niet meer kan. Dat is prima, daar zijn de meeste Nederlanders zich natuurlijk ook bewust van. Maar het moet niet zo zijn dat een ideologie hier gewoon met open armen wordt binnengehaald en dat men daar onmiddellijk voor, nou ja, letterlijk dus op de knieën gaat. In het vertrouwen dat Nederland consensusland altijd wel weer een soort van vorm van samenleving weet te vinden, ga ik daar ook dit keer maar van uit. Maar heel makkelijk zal het niet worden, want je hebt natuurlijk gelijk. De polarisering op de sociale media vooral is enorm. Maar ja, we hebben vandaag ook een verhaal in de krant met de hoofdeconoom van het CBS. Die zegt, ja, met die sociale media en die loopgraven tussen links en rechts, dat is niet wat ik in de werkelijkheid waarneem. En het grootste deel van de Nederlanders is gewoon heel gematigd. En dat zijn Nederlanders van alle rangen, standen, kleuren, rassen en etniciteiten. Dus hopelijk vindt in dat deel van Nederland, waar het gezond verstand kennelijk nog heerst, dan uiteindelijk wordt daar de consensus gevonden.
Ja, en nog even over de beeldenstorm, om het zo maar even te noemen. Want in Hoorn is de discussie ook weer opgeleid over het beeld van Jan Pieterszoon Koen, een lokale GroenLinks-fractie. Die heeft geopperd van dat beeld zou misschien toch maar eens weg moeten en in de tuin van het aanpalende museum gezet moeten worden. Ja. De geschiedenis herhaalt zich ook een beetje wat dat betreft. Want ik heb het nog even opgezocht. 2,5 jaar geleden hebben we ook een keer een groot verhaal geschreven in de krant over diezelfde discussie. Ja, daar heb jij toen ook nog aan meegewerkt. Volgens mij werkte je toen nog niet zo heel lang bij de Telegraaf.
Nee, toen werkte je nog maar net, geloof ik, bij de krant, ja.
Waar zie jij die discussie dan heen gaan? Want je zegt, enerzijds hoop ik dat we hier toch wel weer het soort redelijke midden weten te vinden en die extremiteiten een beetje uit kunnen vlakken.
Ja.
Maar tegelijkertijd, als we kijken naar beelden uit Engeland, waar standbeelden van hun sokken worden getrokken en in de haven worden gerold. Hoe denk jij dat dat in Nederland, die discussie zich zal voltrekken?
Nou ja, het is totaal niet helpful, zoals Engelsen zeggen. Dus het helpt helemaal niet als wat een redelijke middenpartij zou moeten zijn als D66, hè, links-liberaal, een beetje links van het midden. Als ook iemand als Rob Jette dan gaat oproepen eigenlijk, hè, die sfeer gaat aan van anti-wit sentiment, gaat aanwakkeren. En dat is wat hij op dit moment doet. Hij zei in een videoboodschap dat alle mensen met moeilijke namen, moet je nagaan hoe ze over mensen denken, dat alle mensen met moeilijke namen te maken krijgen in Nederland met racisme. Nou, dat is helemaal niet zo, want op Twitter melden zich allemaal mensen met zogenaamd moeilijke namen die zeiden, nou, ik heb in mijn hele leven nog nergens last van gehad, dus bemoei je in vredesnaam niet met mij. Maar D66 wakkert dus heel erg het anti-witte sentiment aan. En ook de gedachte dat Nederland, hè, systemisch racistisch zou zijn, zoals Mark Rutte dat ook zei. Het tegengeluid moet natuurlijk komen uit partijen als CDA... en VVD, Klaas Dijkhoff, die zou moeten opstaan en die zou moeten zeggen, jongens, hè, met dat wat volks-Brabantse sentiment van hem, zou die moeten zeggen, jongens, tut, het is nou wel mooi geweest en zo, ga even normaal doen. Hè? En Pieter Heerma van het CDA, maar ja, die hoor je nooit ergens, maar het zou fijn zijn als er bij het CDA een leider was geweest, die nu het burgerlijke midden, hè, het christelijk burgerlijke midden had kunnen vertegenwoordigen en had kunnen zeggen, ja, maar jongens, dit past helemaal niet bij Nederland, zo gaan we niet met elkaar om, dus kap eens met die onzin en kijk even naar de feiten. Maar helaas horen we die geluiden helemaal niet. Dus de politiek is volstrekt leeg. De politiek laat het in de politiek gaat het debat wordt op de flanken gevoerd, dus door Wilders en aan de andere kant die partijen die dan met Black Lives Matter en zo meegaan. Dus dat is al fout. De media doen het net zo. Dus je mag hopen dat er vanuit de bevolking zelf nu, dus vanuit de mensen zelf, dus de burgerinitiatieven, gemeenschapszin, mensen in de verenigingen die met elkaar omgaan, hè, want er is natuurlijk heel levendig verenigingsleven in Nederland, een vrijwilligerswerk, dat al die mensen gewoon hun koppen bijhouden en zeggen, ja, maar dit soort extremistisch gedachtegoed, dat is helemaal niet wat onze ervaring is op het werk of gewoon in ons dagelijks leven. Dus daar willen we gewoon helemaal even niks mee te maken hebben. Maar ja, je weet het niet. Kijk, wat betreft die beeldenstorm, het is wel goed als mensen weten dat iemand als die Koen, dat een grote schoft is geweest. Dat is gewoon een genocidepleger geweest. En ik ben, wat die standbeelden of die monumenten voor hem betreft, ook wel, zit ik wel in dubio. Kijk, ik vind, je moet je geschiedenis, ik ben historicus, en je moet de geschiedenis op zijn merites beoordelen en van alle kanten kunnen bekijken. En je moet de geschiedenis op een gegeven moment ook met rust kunnen laten en kunnen zeggen, oké, nou ja, zo was het en nu is het anders. Maar of je dan zo'n standbeeld van Koen, of je dat op zijn sokkel moet laten staan, of dat je dat moet verwijderen, ja, god, dat ik heb daar over zo'n Koen, ik zou er niet rouwig om zijn, eerlijk gezegd. Want dat is ook in de toch wel een historische schurk. Maar ja, als je daar eenmaal aan begint en je gaat precedenten scheppen, dan gaan op een gegeven moment mensen, omdat ze vaak onwetend zijn, gaan ook zeggen, ja, doe dan ook maar Piet Hein. Of doe dan ook maar Michiel de Ruiter. Of weet je wat, haal ook maar Willem van Oranje van zijn sokkel. Ja, en dan tast je natuurlijk de kern van onze geschiedenis aan. En omdat het, zoals we eerder hebben besproken, in hun ideologie zo is dat die geschiedenis gewist moet worden, die moet gedecoloniseerd worden, zoals we dat heten. De publieke ruimte moet gedecoloniseerd worden. Ja, dan kun je er donder op zeggen dat op den duur ook de roep zal klinken om ook dat soort in onze ogen volstrekt onschuldige standbeelden, waarmee onze nationale helden worden gevierd, dat die ook van hun sokkel moeten en moeten worden vervangen door beelden van, ja, noem maar iemand, ik weet het niet zo precies, maar misschien moeten we overal alleen nog Nelson Mandela of zo op een sokkel gaan zetten. Kijk, dat is hun manier van denken. Dus als je eenmaal gaat toegeven, dan houdt het niet op. Heel veel Nederlanders die dachten natuurlijk ook van, weet je wat, we geven gewoon toe aan die eis dat Zwarte Piet moet worden afgeschaft. En dan zijn we van het gezeur af, dan gaan we gewoon met z'n allen weer verder en dan hebben we het probleem opgelost. Maar ja, nu blijkt dus dat het helemaal niet zo is. Je begint met Zwarte Piet, je eindigt met de slavernij, je eindigt met herstelbetalingen, beelden moeten van de sokkel, de taal moet gedecoloniseerd worden. Hè? Dat zoveel mensen nu al het begrip wit hanteren in plaats van blank, nou ja, dat is natuurlijk opmerkelijk. De literatuur moet gedecoloniseerd. Dus er zijn ook mensen die al zeggen, kijk eens naar die boekenkasten van die blanke mensen, wat er allemaal in staat. Er staan heel veel boeken in die zijn racistisch, die moeten we gaan verbieden. Uiteindelijk kom je in een soort Orwelliaanse samenleving terecht, waarin een kleine groep bepaalt wat de andere mensen mogen denken en vinden en zeggen. We zien nu ook al, hadden ook in de krant over gehad, dat hele bange omroepen en zo, die beginnen met het wissen van series en films. Hè, Gone with the Wind wordt nu niet meer gestreamd, las ik. En in Engeland hebben ze die ontzettend grappige serie Little Britain geschrapt. Omdat dat ook racistisch zou zijn allemaal. Ja, wie bepaalt dat? Hè? En waar blijft dan de humor? En ja, je kunt er donder op zeggen dat zometeen elke vorm van satire onmogelijk wordt gemaakt. Dus dan komen we in een volstrekt humorloze samenleving met een hele karige cultuur, waarin mensen geen vragen meer durven te stellen, waarin media en politiek volledig in de pas lopen, die totaal geïdeologiseerd is.
Ja, kijk, Little Britain is verwijderd van Netflix. Dat is natuurlijk een platform.
Ja, of is hij niet door de BBC verwijderd? Ik weet niet meer. In ieder geval, het mocht niet meer gezien worden. Want daar gaat het natuurlijk om. Burgers worden niet meer geacht zo volwassen te zijn en zo redelijk dat zij dit soort programma's kunnen waarderen op hun intrinsieke bedoeling, namelijk dat het satire is en niet als racistisch is bedoeld.
Mm-hmm.
Ja, en er zijn dus kennelijk groepen, deze ideologen, die vinden dat zij de burgerij moeten voorschrijven wat die wel en niet mag zien, lezen, horen, zeggen, denken. Kijk, heel veel mensen zullen nu zeggen, god, die viaduct die draait helemaal door. Wat denkt hij wel niet? Is hij gek geworden of zo? Maar dit is de uiterste consequentie. En we hebben het in het verleden al zo vaak gezien. En we hebben ook al zo vaak gezien wat dit soort totalitair denken toe leidt. En zeker, het gaat maar om een kleine groep, een harde kern. Maar ik verbaas me erover hoezeer die groep toch invloed heeft weten te vinden in met name de Amerikaanse samenleving en ook bij ons. En als je nu ziet dat bijvoorbeeld in Seattle al een autonomous zone is ingericht, een deel van een wijk daar is afgezet en is door deze mensen zeg maar in bezit genomen. En daar gelden opeens hele andere wetten. Daar gelden dus niet meer de wetten van het land, maar de wetten van die autonome zone. Nou, dan begin ik toch wel de signalen te zien van wat kennelijk een soort opstand aan het worden is.
Maar ook een soort segregatie. Eigen wijken.
Ja, precies. En dat is natuurlijk het ironische ervan. Hè? Want in normaal gesproken zijn dit soort extreem linkse denkers, die zijn natuurlijk tegen grenzen en tegen muren. En we zijn solidair met de hele wereld. Dus we zijn allemaal cosmopolieten en wereldburgers. Maar in Seattle schermen ze onmiddellijk de poel af. En bouwen een eigen muur op tegen de rest van het land. En dat is natuurlijk wel weer heel ironisch, moet ik zeggen.
Je had het er net al even over. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor Statistiek. Die heeft een nieuw boekje geschreven waarin hij een aantal mythen probeert te ontkrachten. Kern van het verhaal is eigenlijk, het gaat veel beter dan we denken in Nederland.
Ja, en dat is dus een verhaal dat eigenlijk totaal in tegenspraak is met alles wat ik hiervoor heb gezegd. Peter Hein van Mulligen, de hoofdeconoom van het CBS, die we ook vaak op tv zien en op de radio, en die eigenlijk de dataman van Nederland is, zodra er weer wat cijfers vrijkomen over de economie of over sociaal-economische vraagstukken, dan duikt hij op en wordt hij erover ondervraagd. En hij heeft dus dat boek geschreven en hij zegt eigenlijk van joh, het gaat gewoon heel goed met Nederland en al die extremistische of extreme denkbeelden waarover ik het net heb gehad, mm-hmm, die leven eigenlijk helemaal niet breed in de samenleving. Hij zegt,
want waar blijkt uit dat het zo goed gaat?
Nou, dat blijkt dus uit de cijfers. Hè? Hij zegt dat in eerste instantie de Nederlandse samenleving is een hele gematigde samenleving. En uit de cijfers blijkt dit volgens hem ook. Bijvoorbeeld zegt hij, het is helemaal niet zo dat die ongelijkheid enorm is toegenomen de afgelopen jaren, die kloof tussen rijk en arm. Natuurlijk zijn er rijken en er zijn er armen, maar 72% van de Nederlanders verkeert ergens in het middengebied, wordt eigenlijk tot de middenklasse, de lagere middenklasse of de hogere middenklasse. En zoveel ontloopt elkaar dat allemaal niet. Hij zegt ook, er is internationaal zoveel te doen over die 1%, die 1% van de wereldbevolking die eigenlijk het hele, alle rijkdom in handen heeft, maar dan zegt hij, ja, maar daar behoren heel veel Nederlanders ook toe. Iedereen met een beetje met een bovenmodaal inkomen en met een eigen woning van 4-5 ton, en dat zijn er gewoon heel veel in Nederland, die behoort eigenlijk al tot die 1%. Hij zegt er zijn veel meer rijken in Nederland dan dat er armen zijn in Nederland. En over één mythe, dat is wel belangrijk dat mensen dat weten, want omdat ik die zelf ook vaak heb aangehaald, dat is die analyse van de Rabobank, die zei vorig jaar, meen ik, het besteedbaar inkomen voor huishoudens in Nederland staat al 40 jaar stil.
Ja, sinds 1997 nauwelijks toegenomen.
Ja, precies, nauwelijks toegenomen. En er was heel veel over te doen. Hè. Mensen als Ewald Engelen, de columnist en econoom, die wijst daar telkens op. Die zegt van kijk eens, Nederland is veel en veel rijker geworden, maar het besteedbaar inkomen staat gewoon stil. En dat is natuurlijk een schande. Vond ik ook. Maar nu is Van Mulligen gaan kijken in die cijfers en hij zegt, ja, maar het gaat over huishoudens. Het besteedbaar inkomen van huishoudens is gelijk gebleven, alleen de huishoudens zijn veel kleiner geworden. Dus in 1977 was 20% van de huishoudens een eensgezinshuishouden. Dat is nu 40%. Dus die mensen die alleen leven, die hebben een besteedbaar inkomen dat vergelijkbaar is met gezinnen uit de jaren 70, bijvoorbeeld met twee kinderen. Ja, dan heb je natuurlijk wel weliswaar hetzelfde bedrag, maar je hoeft het alleen maar voor jezelf uit te geven. Dus dat scheelt toch al. Dus dat soort dingen doet hij. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel heel interessant en aardig. Wat hij ook zegt, bijvoorbeeld, wat ook interessant is, dat een aantal jaren geleden Marokkaanse jongeren enorm oververtegenwoordigd waren in de criminaliteit. Maar ook dat aantal, zegt hij, die percentages, die nemen dramatisch af. Het is nu zo dat er niet meer zoveel verschil is in etniciteit, zegt hij, wat betreft criminaliteit. Dat moeten we toch wel eens, nog eens goed gaan onderzoeken of dit precies klopt. Maar in een graphic die hij erbij heeft staan, zie je wel inderdaad dat de criminaliteit onder Marokkaanse jongeren sterk afneemt. Wat natuurlijk aan de andere kant niet betekent dat er niet de mokromafia zou zijn die extreem gewelddadig is en ondermijnend. Maar het is ook niet meer zo dat nou enorme percentage Marokkaanse jongeren met justitie in aanmerking komen. En als laatste dan, als ik dat mag zeggen, is ook interessant dat hij zegt, de samenhang in Nederland, de gemeenschapszin, is veel groter dan je zou vermoeden op basis van al die sombere verhalen. Nederland is natuurlijk sowieso een land waar de gemeenschapszin heel sterk is ontwikkeld. Maar, zegt hij, het is ook zo dat steeds meer mensen uit de allochtone kring, Turk, Marokkanen, noem maar op, meedoen aan aan dat sociale weefsel, zeg maar. Dus dat ze gaan participeren in verenigingen, in vrijwilligerswerk, in buurtwerk. En dat zie ik ook wel. Hè. Ik kom wel in die wat armere wijken, zeg maar. En zie je heel vaak inderdaad dat bijvoorbeeld Marokkaanse dames een eetclub hebben georganiseerd en gaan koken voor mensen in de wijk en zo. Hè. En dan kom je daar en in zo'n keuken loopt dan echt van alles rond, weet je wel. Van Marokkaanse tot Kaapverdi's, tot Turks, tot Nederlands. Alles loopt daar door elkaar heen en is daar aan het koken en dan maken ze ook verschillende maaltijden en zo. Dus dat is inderdaad, dat klopt.
Ja.
En dan zie je ook heel vaak, wat ik ook interessant vind, dat die mensen zich niet zozeer meer identificeren met hun land van herkomst per se, of per se met Nederland, maar dan voelen ze zich in eerste instantie inwoner van de wijk en dan vervolgens van de stad, bijvoorbeeld Rotterdam. Dan voelen ze zich echt Rotterdammer. En dus die identiteiten die zijn dan ook heel erg gelaagd aan het worden. En dat zijn hele interessante sociologische ontwikkelingen.
In jouw verhaal met Van Mulligen komt ook een andere sociologische term naar voren. En dat is een term die jij eerder deze week in een ander verhaal ook al liet passeren.
Ja,
normatieve ophoging. Ja. Leg even uit wat daarmee wordt bedoeld. Want dat is wel
dat vind ik ook een heel interessant fenomeen. Dat is een term van Gabriel van der Brink, socioloog. En die betekent dat eigenlijk worden we natuurlijk steeds beschaafder. Westerse samenleving worden steeds hoog opgeleider. Mensen worden ze steeds ook die emanciperen zich steeds meer, laten we het zo zeggen. Het civilisatieproces heet dat. En in Nederland zijn we nu aangekomen op een niveau dat echt heel veel mensen hoog opgeleid zijn. En daarmee gepaard gaat ook een soort gevoeligheid voor misstanden die mensen niet langer verdragen.
Ja.
Dat heet normatieve ophoging. Je ziet dat heel sterk in het racisme-debat. Het is namelijk helemaal niet zo dat racisme systemisch zou zijn, zoals Mark Rutte zegt, of dat racisme een enorm probleem zou zijn in de Nederlandse samenleving. Juist niet. Racisme neemt heel sterk af. We waren vroeger met z'n allen veel racistischer dan nu. Alleen, we verdragen het niet meer. Dus de norm is dat we antiracist zijn geworden. We accepteren niet meer dat er racisme is, net zoals dat we eigenlijk niet accepteren dat er armoede is. We accepteren ook niet dat mensen doodgaan van de honger. He, daar doen we wat aan. En inmiddels is het zo, dat soort problemen zijn opgelost. Mensen gaan niet meer dood van de honger. Mensen staan niet in de kou. En nu zijn dit soort problemen voor ons niet langer acceptabel. He, dus we zeggen nu, we accepteren gewoon racisme niet. Waardoor we extra gevoelig zijn geworden en elk racistisch incident wordt gemeld en enorm wordt opgeblazen. En ook op andere niveaus zie je die normatieve ophoging. Van Mulligen gaf een heel leuk voorbeeld. Vroeger was het zo op de kermis, op de lokale kermis, dan kwamen opgeschoten jongeren uit verschillende dorpen. Die kwamen, gingen daar naartoe en die begonnen met elkaar te matten. En het was altijd zo, hè? Je kent het wel in Noord-Holland en zo, gewoon knokken, klaar is Kees. Maar nu verdragen we dat niet meer. We vinden dat onacceptabel en we zeggen, dat is zinloos geweld. Wij schrijven het erover, hè, de Telegraaf, andere media. En dan wordt het echt een enorm ding. En dan gaan mensen zeggen van, zo moet je kijken, zegt het kan toch niet in een beschaafd land en zo. Ja. En dat, dus er is een enorme gevoeligheid voor. Dat is zo. Aan de andere kant denk ik dan, als wij die gevoeligheid hebben voor dit soort fenomenen, wat goed is, hoe kan het dan dat die, bijvoorbeeld die mokromafia zo super gewelddadig is geworden, zonder dat onze autoriteiten daar echt een weerwoord op hebben gevonden? Hè? En nou ja, je kunt nog wel andere problemen bedenken waarvan je denkt, nou, als die normatieve ophoging echt maatschappijbreed geldt, dan mag je ook wel voor andere problemen gelden. Maar goed, dat is dan mijn persoonlijke idee. Maar dat verklaart natuurlijk veel. Die normatieve ophoging verklaart dat racisme eigenlijk daalt. Wat heel goed zou zijn als mensen als Sivaan Simons en zo dat ook eens een keer zouden onderkennen. Maar tegelijkertijd dat de gevoeligheid ervoor zo groot is geworden dat het echt een heel groot maatschappelijk thema heeft kunnen worden weer.
Ja. We zijn alweer eigenlijk door de tijd heen. Het gaat hard. Jij bent bezig met een verhaal over de discussie rond de beelden, begreep ik.
Dus daar gaan we nog verhaal over de beeldenstorm voor morgen, ja.
Nou
ja,
het is een drukke week voor je wat verhalen betreft, geloof ik.
Over de deconstructie inderdaad van het publieke domein. Daar gaat het over eigenlijk. Ja.
Oké, we gaan het lezen.
Fantastisch hoe we uiteindelijk ook nog allerlei postmoderne filosofieën in de krant kunnen krijgen.
Zo is het. Wiert, ik dank je hartelijk. Alle luisteraars ook weer bedankt. En graag tot volgende week.
Ja, tot volgende week. Dank je wel.
Interesse in meer podcasts? Luister dan naar Afhameren met Wouter de Winter. Een wekelijkse podcast met het laatste nieuws uit Den Haag. Scherpe analyses, opmerkelijke fragmenten en een blik achter de schermen.